Voor hen die mij niet kennen, mijn naam is Peter De Loo. Ik ben voorganger van de Emmanuel gemeente in Deventer. En ik heb mijn lieve vrouw meegenomen. Misschien kun je even gaan staan, Edith. Ik ben reeds 19 jaar met haar getrouwd. En ook mijn schoonvader en mijn schoonmoeder. Misschien kunnen jullie even gaan staan. Kunnen ze zien wie jullie zijn. En mijn kinderen, maar die zitten bij de zonderschool. Kleine ST en David. En we voelen ons hier thuis en we willen jullie bedanken voor de uitnodiging dat ik deze morgen u kan dienen in het woord. Ik wil niet al te veel een lange introductie houden. Ik wil gewoon meteen beginnen met het woord, want daarvoor kom ik hier. Ik wil vandaag met u lezen uit Jesaja 38, vers 17. Jesaja 38, vers 17. En ik lees het gewoon uit de MBG-vertaling. Daar staat het volgende. Jesaja 38, vers 17. Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch, zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeven der vernietiging. Want gij hebt al mijn zonden. Achter uw rug geworpen. Zullen we even bidden? Vader in de hemel, ik wil u vragen, Heer, om het woord deze morgen te salven met uw Heilige Geest. Ik wil u vragen of u onze harten wil verlichten met openbaring, met kennis, zodat wij begrijpen wat er gezegd wordt en dat het vrucht zal dragen in ons leven. Help ons, Heer. Heilig mij, Heer. Heilig mijn gedachten, mijn emoties, mijn mond, dat alles wat ik zeg, dat geen ijdel woord uit mijn mond zal komen deze morgen. Vader, ik vraag u dit in Jezus' naam. Amen. De tekst die wij zojuist gelezen hebben, is geschreven door een welbekend profeet Jesaja. En om een goed inzicht te krijgen in het woord van vandaag, het is heel simpel, maar om een volledig beeld te krijgen wat de Heer, denk ik, deze morgen aan ons wil vertellen, hebben wij een inzicht nodig van de Heilige Geest. En je kunt het ongeveer met dit vergelijken. Een professionele fotograaf die staat erop dat als hij iemand fotografeert, het zij een object of een persoon, dat het in de juiste verhouding staat tussen schaduw en licht. Een fotograaf zal u en mij vertellen dat als niet de juiste combinatie is van schaduw en licht, dan wordt de foto verpest, dan krijg je geen goed beeld. Sommigen van jullie weten misschien wel, van tijd tot tijd word ik uitgenodigd bij een televisieprogramma dat heet Family 7. Dat is een christelijk station in Nederland. De eigenaar van dat station gaat naar onze gemeente en hij nodigt mij wel eens uit om een programma te doen. Maar als hij dat doet, dan krijg ik altijd een e-mail van: Peter, kleed je niet te zwart en kleed je niet te wit. Want dat is niet goed voor het beeld op tv. De tekst, lieve mensen, die wij zojuist gelezen hebben, moeten wij in het juiste licht zien. Zoals ik al zei, in het licht van de Heilige Geest. Ik zal u proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Toen ik nog een kleine jongen was van 12 jaar, werd ik uitgenodigd door mijn oom en tante om een keer te logeren in Amsterdam. Hij was toen de bewaker van het bekende schilderij in de Rembrandt, in de Rijksmuseum, van de nachtwacht. En deze oom Eli, die nam mij mee, ik was toen nog klein. En hij zei: Peter, moet je eens opletten tussen de verschillen van schaduw en licht van de nachtwacht. En ik was nog heel klein en de schilderij is enorm groot. Het is bijna zo groot als dit zo. En toen ik dat zag, zei hij, je moet eens opletten op hoe Rembrandt dat heeft geschilderd. De combinatie tussen schaduw en licht. Hij zegt, de schaduw is alsof de mensen die daar in het midden staan, alsof de schaduw op de loer ligt om hun te pakken. En hij zegt, als je goed kijkt, zie je een man in het midden. Je ziet een aantal mensen in het midden, maar je ziet één man met een geweldig mooie hoed, met een mooie veer en een speer in zijn hand en gouden kleren. Hij zegt, het lijkt wel alsof een lamp schijnt op die ene man. Hij zegt, de omgeving, dat is de nacht. En die man, dat is de wacht. Dus de hele tekening is de nachtwacht. Dat heb ik nooit vergeten. En lieve mensen, ik geloof dat deze in deze vreemde combinatie van licht en duisternis, zo is ook onze relatie met de Heer. Wij staan immers, zoals Jesaja zegt, en zo prachtig uitbeeld in Jesaja 38, onder de schaduw van Gods oordeel. Iedereen hier. Iedereen hier, we hebben het lied ook gezongen, hè? We zijn niet waardig. Maar dat is maar een eenzijdig beeld van wat Jesaja hier duidelijk probeert te maken. Wij staan onder de schaduw van Gods oordeel, maar ook onder het licht van Gods genade. En ziet u, het is heel moeilijk voor ons het concept genade te begrijpen als wij niet begrijpen wat gerechtigheid betekent. Het is heel moeilijk te begrijpen wat de Bijbel verstaat onder genade als wij niet begrijpen wat de Bijbel verstaat onder gerechtigheid. En daar wil ik vandaag een beetje op ingaan, want het is dit besef, lieve mensen, het besef van schuld, maar ook van vergeving. Het besef van oordeel, maar ook van vrijspraak. Het besef van verdriet, maar ook van vreugde. Het is dit besef dat ons christelijk leven kwaliteit geeft. Want ons christelijk leven is niet een poppenspelletje. Het is niet een spelletje die wij doen in de kerk. Het is echt. En ons christelijk leven, althans bij mij en ik denk ook bij u, gaat niet over rozen. Altijd. Het is niet altijd glorie, halleluja. Amen? Of is het hier in Arnhem altijd wel zo? Nee, soms zijn er tijden van stormen. Soms zijn er tijden van twijfels. Soms zijn er tijden van verdriet, teleurstelling. Ja, soms zelfs, als je heel eerlijk bent, zijn er mensen hier, en ook mensen in Deventer, ook in Utrecht, ook in Amsterdam, die wel eens teleurgesteld zijn in God. En daar is waar Jesaja hier over spreekt. En weet u, het is een mengeling van die twee dingen. En ik bid dat de Heer ons verlost van een eenzijdige kijk op zaken, zodat wij de volheid van God mogen ervaren. Wanneer ik gemeenschap heb met de Heer, dan zijn er tijden dat ik heel blij ben, heel vreugdevol. Zoals onze broeder hier vanochtend, prijs de Heer, glorie, halleluja. Maar er zijn ook tijden dat ik berouwvol ben. Niet dat ik allerlei gekke dingen loop te doen of zo, maar er zijn tijden dat ik mijn knieën buig en dat ik besef dat ik een zondaar ben en dat ik nergens ben zonder de Heer Jezus Christus. En dat ik zijn genade echt hard nodig heb en dat hij mij vergeeft. En dat zijn mooie dingen, lieve mensen. Nou, er was een tijd in mijn leven dat ik dat niet begreep. Ik ben nog niet zo oud, maar ik ben ook niet meer jong. Ik ga u niet zeggen hoe oud ik ben. Hij is ook niet interessant. Maar ik ben ongeveer 25 jaar al in de bediening. En ik ben vanaf 2003 iets fulltime voorganger. En 2001 was mijn vader overleden. En het was toen nog een aardig kleine gemeente. Met, ja, ik geloof 90% was familie. En weet u, toen mijn vader altijd... Hij kon wel eens heel streng prediken. Sommigen van jullie kennen hem misschien. Maar hij kon zo bezield prediken dat, en soms zo streng dat ik de zwavel kon ruiken tijdens de dienst. Maar soms waren er ook tere momenten. En mensen zeiden, oh, jouw vader is streng. Maar als ik thuis kwam, en dan was hij gewoon een lieve man. En gewoon heel reëel. Hij ging wel eens huilen om als hij een filmpje zag van, hoe heet dat, House on the Prairie of zo. Dat soort dingen. Ik zei, pa, waarom gaat hij toch huilen? Wat is de big deal, weet je wel? En ik begreep dat niet. Nu wel. Nu wel, want het leven heeft mij geleerd. De jaren hebben mij geleerd. Het besef van wie ik ben. En niet alleen dat. Het besef van wat God voor mij heeft gedaan. En niet alleen dat. Het besef wat God nog voor ons allemaal wil doen. Dat maakt ons heel klein. Dat verootmoedigt ons. En ik merk, ik denk niet hier, maar ik merk soms onder kerkmensen dat men gewend raakt aan de genade van God. Dat men het vanzelfsprekend aanneemt dat hij wel trouw is. En weet je, omdat hij trouw is, nou ja, dan ook al zijn wij ontrouw, dan doen wij maar wat we willen. Ik bedoel niet op de woorden wat onze broeder heeft gezegd hoor, maar ik merk dat onder kerkmensen dat men een beetje gemakkelijk wordt. En daar moeten we ons voor hoeden. Weet u, in het Oude Testament was er zeker een man, hij heette Uzza, en hij pakte de ark zomaar. En God, die sloeg hem. Ik denk, waarom doet de Heer dat? Ja, hij wil ook gewoon dat die ark niet neervalt, maar het is een beeld van dat je te gewend raakt aan de dingen van de Heer. Nou moeten we ons voor hoeden. Hij is een goede God. Hij houdt van ons, maar hij is nog steeds God. En hij verdient nog steeds alle eer en eerbied en respect. Niet alleen in de kerk, maar juist van maandag tot en met zondag. Amen. En daar zoekt de Heer naar. Mensen die hem echt aanbidden, lieve mensen. Dus ik denk dat in ieder van ons in die zin... Ik wil hier geen doemprediking geven, hoor, maar... Ik wil toch een juiste context geven. Ik denk dat in ieder van ons in die zin staat onder de schaduw van Gods oordeel. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. Allen hebben zijn weg verlaten. U hebt dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Daar is geen uitzondering. Niet voor de grootste crimineel niet, maar ook niet voor de grootste moraalridder niet. En weet u, soms, mensen die al lang naar de kerk gaan, die denken soms van, ja, ik ben helemaal zo slecht nog niet, maar dat is helemaal niet de issue. De issue is dat wij als mens, zonder Jezus Christus, dragen wij een ziekte in onze geest. De Bijbel noemt die ziekte de zonde. En daar kan je naar een dokter voor gaan, maar geen enkele aardse dokter kan die ziekte verhelpen dan alleen Jezus Christus. En lieve mensen, ik wil u echt bemoedigen om dit te weten. Want van nature, spijt me, ik ben hier voor het eerst, maar ik wil gewoon wel heel eerlijk zijn en niet eromheen draaien. Van nature, lieve mensen, zijn we allemaal zelfzuchtig. Amen. Als u geen amen zegt, zeg ik zelf wel amen. Dat zit gewoon in de mens. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Van nature zijn we allemaal zelfzuchtig. En als wij niet oppassen, lieve mensen, dan kunnen wij die zelfzucht meenemen zelfs binnen in de muren van de kerk. En dan kunnen wij dingen doen. Luister nou, dan kunnen wij dingen doen, niet om hem te vereren, maar uit zelfzucht. Ik kan prediken uit zelfzucht, dat is mogelijk. Zodat mensen je zien, mensen je waarderen, mensen je vereren of wat dan maar ook, al die onzin. Maar dat kan. Je kan zingen uit zelfzucht. Niemand ziet dat, niemand weet dat. En ik zeg ook niet dat deze mensen dat doen, begrijp me niet verkeerd. Maar het is mogelijk dingen te doen voor de Heer, maar eigenlijk voor jezelf. En ik geloof dat God iedereen oproept om bij jezelf na te gaan en bij jezelf af te vragen, waarom doe je eigenlijk die dingen voor de Heer? Hij heeft dat aan mij gevraagd. Je bent voorganger. Je predikt. Je gaat bij mensen op bezoek. Je begraaft mensen. Je trouwt mensen. Je doopt mensen. Waarom doe je dat eigenlijk, Peter? En toen moest ik hard in de spiegel kijken en zeggen van, waarom doe ik dit eigenlijk? Doe ik dit omdat ik nu betaald word? Ik ben een fulltime voorganger. Doe ik dit om het geld? Doe ik dit om de eer? Doe ik dit... Ik geloof dat wij als christenen heel eerlijk moeten zijn. Want daar is ook een bediening, dat heet zelfbediening. En weet u wat het gevaar daarvan is? Niemand ziet het. Niemand weet het, maar God ziet het wel. Hij weet het wel. En hij vraagt van ons dat wij ons hart gaan zuiveren, zodat wij de Heere van harte dienen. En niet uit een soort plicht of zo. Ik ben hier niet gekomen uit plicht. Ik ben hier gekomen omdat ik van de Heere hou. En hem wil dienen. En weet je, zoveel mensen doen de dingen uit plicht. Ik ga naar de kerk. Waarom ga je naar de kerk? Ja, anders zegt die broeder zo en zo weer, waar ben je geweest? Oh, dus je gaat voor die broeder zo en zo. Nee, ja... Ja, misschien wel, misschien niet. Vraag eens af waarom u hier zit. Waarom komt u hier zondag op zondag? Misschien is hier ook bijbelstudie of bidstond, ik weet het niet. Maar u moet uzelf afvragen, waarom doe ik de dingen die ik doe? En als u daar geen zuiver antwoord op kunt geven, dan verlangt de Heer zuiverheid in ons hart. Dat verlangt de Heer. Hij verlangt ons hart. En als wij ons hart aan hem geven, lieve mensen, dan stort hij zijn genade en zijn liefde over ons leven bovenmatig uit. Dus in die zin mogen wij beseffen dat wij behoren te staan onder Gods oordeel, maar wij mogen ook staan onder het licht van Gods vergeving. En ook van Gods acceptatie en van Gods liefde. In die zin zijn wij een zondaar, ja. Menselijk, jazeker. Onder de schaduw van Gods oordeel, jazeker. Verdien ik dat? Ja, u verdient dat. Ja, ik verdien dat. Maar u staat ook deze morgen onder het licht van Gods genade. Onder het licht van Gods barmhartigheid. Hij houdt van u. Hij geeft om u. Hij verlangt dat u een succesvol, goed, christelijk, voorspoedig, vruchtbaar leven zult leiden. Dat is Gods wil voor uw leven. En dat mag u weten, lieve mensen. Dus ik heb goed nieuws voor u. Deze morgen, als u bent gekomen met schuldgevoelens. Ik kom de laatste tijd zoveel christenen tegen met schuldgevoelens. Ga niet meer naar de kerk. Ga niet meer naar een celgroep of naar een bidstond of naar een bijbelstudie. En dan vraag je je af, waarom kom je niet meer? Ja, druk, druk, druk. Maar als je verder praat, dan ontdek je schuldgevoelens. Ja, ik voel me schuldig. Waarom dan? Ja, als, broeder, als u eens weet hoe ik leef door de week. Hoe ik mijn vrouw behandel. Hoe ik mijn kinderen behandel. Wat ik doe, wat ik zie, wat ik kijk op internet. Dan verdien ik het niet om in de kerk te zijn. En dan zeg ik altijd maar, juist u moet in de kerk zijn. Want u hebt de genade van God heel hard nodig. Amen. Dus als u hier zit met schuldgevoelens en met de last en u denkt van, nou, God is misschien niet meer geïnteresseerd in mij, dan heb ik goed nieuws voor u. Deze morgen staan wij onder het licht van Gods genade. Deze morgen staan wij allemaal onder de schaduw van zijn vleugelen. En de Bijbel zegt, onder zijn vleugelen, daar is genezing. En de Heer wil heel veel mensen in deze zaal genezing geven. Niet zozeer lichamelijk, maar vooral in je hart. Weet u, mijn vader sprak altijd over dat onze zonden zijn geworpen in de zee der vergetelheid. Weg, op de bodem van de zee. Hij had een keer ooit een droom. En hij zat te vissen bij een zee. En er kwam een oude schoen uit. Een oude laars, een oude kleren. En een man kwam op hem af. En die zegt, meneer De Loo, wat doet u hier? Hij zegt, ik ben aan het vissen, maar er komt alleen troep uit. Hij zegt, heb je het bordje niet gezien? Nee, wat staat er dan? Verboden te vissen. Want dit is de zee der vergetelheid. Dit is waar God alle zonden wegdoet van de mensen. Dit is waar de Heere mensen vergeeft. Ik vraag me af hoeveel mensen soms aan het vissen zijn. Bij anderen. En weet u, als je probeert te vissen in die zee, dan vang je altijd wel wat. Een oude schoen van een broeder. Oude laars van een zuster, je vangt altijd wel wat. Maar ik geloof, lieve mensen, dat wij moeten leren niet alleen aan ander te vergeven, maar dat wij de dingen laten in de zee waar God het vergeven heeft. Daar staat, zie mijn bittere beproeving werd tot heil, gij zijt toch die mijn leven gered hebt van de groeven der vernietiging, want gij hebt al mijn zonden. Al mijn zonden achter uw rug geworpen. Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Heeft u ooit een bittere beproeving meegemaakt? Heeft u ooit iets meegemaakt waardoor je soms twijfelt aan het bestaan of de genade van God? Heeft u ooit een beproeving meegemaakt dat door merg en been is gegaan? Dat je gewoonweg, je kan het gewoonweg niet begrijpen. Dat je zoiets moet meemaken. Lieve mensen. Een beproeving waardoor je hart soms aan dichtelijk komt te liggen. De Bijbel zegt, God is in staat om je bittere beproeving tot heil te maken. Hij alleen is in staat om al die dingen ten goede te keren. Voor degene die hem lief hebben. Soms maken wij dingen mee in ons leven. Ik maak soms dingen mee in de gemeente. Daar denk ik van, waaraan hebben wij dat verdiend? Wat is dit? Waar komt het vandaan? Maar één ding weet ik. Mijn God is in staat om zelfs bittere beproevingen zoet te maken. En hij wil dat voor u doen. Hij wil dat voor mij doen. Zo machtig is hij. En weet u, waarom wil hij dat doen? Daar staat, want hij heeft al onze zonden achter zijn rug geworpen. U bent een vergeven persoon. Ik ben een vergeven persoon. Ik ben geliefd door God. En alleen een vergeven persoon kan met vrijmoedigheid en met volle zekerheid zeggen, Al mijn zonden, al mijn ongerechtigheid is door de Heer vergeven. Want hij heeft het achter zijn rug gedaan. Er is geen oordeel, lieve mensen, achter Gods rug. Hij zet het op een plek waar hij het niet meer kan zien. Natuurlijk kan God alle dingen zien, begrijp me niet verkeerd. Maar Jesaja wil ons duidelijk maken. Hij zet het uit zijn blikveld. Hij zet uw zonden en mijn zonden achter op zijn rug. Het is allemaal, al mijn zonden, is achter zijn rug. En daar dank ik de Heer voor. Want dat geeft mij vrijmoedigheid. Dat ik weet, ik ben een vergeven persoon. En lieve mensen, achter zijn rug is waar de storm voorbij is. Achter zijn rug is waar een kwaad geweten geen grip meer heeft op uw leven. Zo willen christenen bidden niet, want ze hebben een kwaad geweten. En ze denken, als ik toch bid, dan heeft het geen zin. Want ik heb dat en dat gedaan, dus dan hoort de Heer mij niet. Dus ik bid maar niet. Kent u dat? Kent u dat hier niet? Dat gevoel. Heel veel christenen, ik ga maar niet naar de kerk, ik ga maar niet bidden, ik ga maar niet dat, want ik heb zoveel zonden in mijn leven. Juist als je zonden hebt in je leven, is het nodig dat al jouw zonden gewassen wordt door het bloed van het lam. Weet je, mensen vragen mij wel eens van, hoe zit het met die, of hoe zit het met die broeder, een voorganger die gevallen is, of in zonde leeft, of wat dan maar ook. Dan zeg ik altijd, luister, ik wil niet oordelen over die broeder of die zuster of wat dan maar ook. Het enige wat ik zeg, wat ik kan zeggen is, iets zinnigs, is dat er bloed nodig is voor vergeving. En wat ik u ook kan zeggen is dat ik zelf elke dag Gods, het bloed van Jezus nodig heb voor mijn eigen vergeving. Ik ben nog lang niet zo heilig dat ik niet meer het bloed van Jezus nodig heb. Amen. En ik geloof, daar is geen één hier die zegt, ik heb het bloed van Jezus niet meer nodig. Je hebt dat elke dag nodig. Sommige mensen denken alleen, als je tot de Heer komt, heb je het bloed nodig. Nee, lieve mensen, je hebt het bloed van Jezus elke dag nodig. 24 uur, 7 dagen in de week heb je het bloed van Jezus nodig. En laten we nooit staan met de pretentie dat wij uit onze eigen gerechtigheid geen bloed meer nodig hebben. Het bloed is wat ons reinigt. Zeg, waarom praat je nu in één keer over het bloed? Want ik dacht dat hij onze zonden achter zijn rug heeft gedaan. Dan wil ik dat u met mij samen leest. Psalm 129. Psalm 129. Vers 3. Een profetie over Jezus. Psalm 129, vers 3. Daar staat, ploegers ploegden op mijn rug en zij trokken hun voren lang. Lieve mensen, toen Jezus, voordat Jezus aan het kruis ging, hebben zij, ze noemen dat een kat met 9 staarten. Dat is een zweep gemaakt met lood en met glas. Dat is een Romeinse zweep. Dat wordt genoemd een kat met 9 staarten. Zij hebben, die Romeinse soldaten, hebben de rug van Jezus aan flarden geslagen. En er spoot bloed uit aan alle kanten. Waarschijnlijk hebben jullie die film wel gezien van The Passion, of niet gezien, hoe het ook is. Volgens mij in het echt is het nog erger dan wat u heeft gezien. Zo'n zweep haakt zich in het vlees en dan trek je dat los. En het bloed guts overal naartoe. Psalm 129 spreekt daarover. Zoveel bloed. En zijn rug werd aan fladden geslagen. En Petrus zegt in zijn brief, door zijn striemen zijt gij genezen. Door zijn striemen. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom liet hij dat toe? Niet voor onze zonden. Hij is gekruisigd voor onze zonden. Maar hij is geslagen voor onze wonden. Dat staat er in Jesaja 53. Vanwege onze ongerechtigheid heeft hij heeft onze smarten gedragen. En hij heeft onze ziekten gedragen. Onze krankheden heeft hij gedragen. Dus als wij zometeen bidden, voor die zuster met haar dochter. Waar is die zuster? Waar bent u? Laat maar even je handen zien. Waar is die Engelse zuster? Laat maar achterin. Hoe heet uw dochter? Hoe? Alexandra. Als wij bidden zometeen voor Alexandra. Ik weet niet hoe u bidt. Maar als ik bid, bid ik gebaseerd op het woord. En als wij bidden voor Alexandra, dan mogen we zeggen, Vader in de hemel, ik dank u zo dat Jezus de ziekten van Alexandra heeft gedragen. En dat uw striemen ook haar genezing is. En wij geloven gewoon dat als de doktoren haar gaan opereren, dat alles goed zal komen in de naam van Jezus. En zo ga je wonderen zien. Waarom? Je baseert het op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Amen. Zo kunnen wij bidden voor haar. En lieve mensen, dat is wat bloed doet voor ons. Bloed is onze levenselixer. U kunt niet leven zonder bloed. U kunt niet leven zonder bloed. Het is het enige element in ons lichaam dat alle andere delen van ons lichaam beïnvloedt. Alles. Je kunt het vergelijken als een rivier met zware vrachtschepen die overal de goederen brengen. Zo brengt uw bloed naar uw nieren, naar uw hart, brengen zij de goederen die uw lichaam nodig heeft. Overal komt bloed. En luister nou, waar het bloed niet komt, daar begint het lichaam af te sterven. Zo is het ook in het lichaam des Heer. Als er niet gepleit wordt op het bloed van het lam, dat stukje begint af te sterven. Elk deel van uw lichaam heeft bloed nodig. Elk deel van het lichaam van Christus heeft bloed nodig. En ik ben niet zo biologisch hoor, maar ik weet dat er witte bloedlichaampjes zijn en rode bloedlichaampjes. En rode bloedlichaampjes is om de zuurstof te brengen naar je hart. En witte bloedlichaampjes is daar om de bacteriën te bestrijden. En dat is precies hetzelfde wat het bloed van Jezus doet in ons geestelijk leven. Het bloed van Jezus geeft ons kracht om te bidden. Het geeft ons zuurstof. Het geeft ons immuniteit tegen de dingen van deze wereld. Daarom, weet u, vaak wordt er niet meer gesproken over het bloed. Maar voor mij is het bloed van Jezus heel kostbaar geworden. Ik sta niet op zonder het bloed. Vandaag nog, voordat ik naar Arnhem ga. Ik hoor deze broeder ook zeggen, dek ons onder uw bloed. Dat kan soms een cliché worden. Hè? We hebben dat geleerd om dat een keer te bidden. Maar beseft u wel wat u zegt? We hebben echt bloed nodig. En het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden. En door zijn striemen zijn wij genezen. Hij heeft al onze smarten gedragen. Hij heeft al onze krankheden gedragen. Daarom, lieve mensen, hebben wij dat bloed nodig van de Heer. En weet u, het bloed zegt ook van wie u bent. Ik draag het bloed van mijn vader, niet van mijn moeder. U draagt het bloed van uw vader, niet van uw moeder. Aan de hand van het bloed kunnen ze zien wie uw vader is, niet uw moeder. Door het bloed kunt u zien wie uw hemelse vader is. Als u gelooft in het bloed van Jezus Christus, wordt God uw hemelse vader. En dan stroomt zijn bloed door uw geestelijke ader. En lieve mensen, daarom is het zo belangrijk, want het bloed van Jezus is het bewijs van onze zoonschap. Zonder zijn bloed zijn we bastaards. Amen. Maar weet u, ik, daar is geen twijfel in mijn wezen. Ik kan zien, ik heb hem nog nooit ontmoet, deze man, nog nooit ontmoet. Hij werd net geïntroduceerd, maar ik weet gewoon aan zijn gezicht al dat hij familie is van Schubert. Ik ben geen profeet of zo hoor, ik kan gewoon zien. Ik ken... Ja, ik noem oom Karel Schubert, ik ken hem goed. Lieve, lieve man. Hou van die man, waardeer hem enorm. Hij kan zien die ogen. Waarom? Zelfde bloed. Zelfde bloed. Geweldig, hè? Zo werkt dat, lieve mensen. Ik kan zien, u bent een kind van God. Hetzelfde bloed. Bloed van Jezus. Amen. Weet u, dat is een machtig mooi verhaal in het Oude Testament. Dat Jacob, die wil zijn zoon zegenen. Maar die jongste, die gaat hem bedriegen. Die trekt de kleren aan eigenlijk van Esau. Jacob had geen haar en zo. Hij was een beetje kaal. Hij zei, ik moet gaan ruiken als Esau. En ik moet gaan doen als Esau. En hij komt de kamer binnen, maar die vader is hartstikke blind. En die voelt hem. Hey, jouw stem lijkt wel op die van Jacob, maar jouw armen voelen als die van Esau. Kom eens hier. En hij had volgens mij ook een pruik op, weet ik veel wat allemaal. Kom eens hier, laat me jou beter voelen. Esau, ben jij dat echt? En dan Jacob, ja, ik ben Esau. Uiteindelijk denkt de vader, dat is Esau, de eerstgeborene, dus ik zegen hem. Hij doet zijn handen gekruist en zegen deze man. Weet je wat Esau gedaan heeft? Jacob gedaan heeft, hij heeft Esau aangetrokken. Waardoor hij de zegen heeft gekregen. Weet u wat Romeinen 13 zegt? Doet de Heer Jezus aan. Trek hem aan. Kom niet in uw eigen gerechtigheid. O Heer, ziet u mijn mooie woorden en hoe geweldig ik ben, hoe geweldig ik zing, hoe geweldig ik predik. De Heer interesseert dat niet. Amen. Hij is niet geïnteresseerd in de mens op zich. Er is niets in ons wat hem kan motiveren of waardoor hij helemaal verondersteld raakt. Hij raakt eerder onderweldigd dan overweldigd als wij zo doen. Amen. Weet u, ik heb een keer heel lang gevast. Heel lang, echt een keer heel lang. En niet gegeten en wel gedronken, maar anders ga je dood. En na die 20 dagen of 30 dagen of zo. De Heer, ziet u niet? En weet u wat de openbaring, welke openbaring ik kreeg na al die dagen? Weet u welke openbaring? Ik ga u heel eerlijk vertellen. Wat voor openbaring ik kreeg na al die dagen? Niet te eten, alleen maar te bidden. Weet u wat voor openbaring? Dat ik een enorme honger kreeg. Dat is de openbaring die ik kreeg. Mijn navel begon aan mijn t-shirt te knabbelen. Zo'n honger had ik. Want God was helemaal niet onder de indruk. En dat denken wij soms, hè. Door onze mooie woorden of dit of dat. Hij verlangt een echte hart dat naar hem uitgaat. Zegt, Heer, ik ben zo blij dat u mijn bittere beproeving tot hel kan maken. Ik ben zo blij dat ik nog leef. Ik ben zo blij dat u mij gezegend hebt met een gezond lichaam. Dat verlangt hij. Dat je dankbaar bent vanuit je hart. En niet meedoet met de kerkshow. Amen. Misschien kom ik hier, word ik hier nooit meer uitgenodigd, maar ik ga het toch zeggen. Want er is zoveel show in kerken. Zoveel placebo, zoveel nep. Maar als je vraagt, hou je echt van de Heer? Dan hebben ze geen tijd voor het werk van God. Nou, ik wil hier niet te hard preken, vergeef me, maar het is wel zo soms. En wat ik denk dat de Heer ons gewoon terugroept naar de basis. Hem te verheerlijken. Gewoon met je liefde, je eerste liefde. Amen. Ik weet nog, toen ik mij pas bekeerde en daarmee sluit ik. Toen ik mij pas bekeerd had, ik vond alles mooi. Ik vond bomen mooi. Ik heb nooit naar een boom gekeken. Ik vond alles mooi. Ik vond eenden mooi. Ik zei, wat zijn die eenden toch mooi? Vroeger, echt waar. Vroeger als ik een eend zag, dan, ik weet niet wat ik met zo'n eend wil doen. Maar in ieder geval, ik vond eenden mooi. Gewoon de liefde van de Heer. En je gelooft ook dat. Ik heb het over de eerste bekering. Hè? Dat toen je pas tot de Heer komt, je gelooft dat iedereen in de kerk een engeltje is. Nou, jaren later, denk je, er zijn ook bengeltjes ertussen. Maar je denkt gewoon, dit is het. Dit is het gewoon, alles top. Heer, kom maar snel, dit is gewoon geweldig. Maar later, snel ze met een mooie auto. Je hebt het net, je doet de deur open voor je vrouw. Na 20 jaar moet je vrouw jezelf de deur open doen. Of je rijdt gewoon weg. Ik bedoel, schiet maar op. No big deal. Toch? We raken gewend. En soms verwend. En dat is denk ik de boodschap. Laten we beseffen, joh. Wij leven in een mooi land. Ik ga volgende maand naar India toe. Je weet niet half wat je moet invullen als je daar naartoe gaat. Je mag daar niet evangeliseren. Je mag daar niet de armen helpen. Wij gaan de armen helpen daar, de Dalits, de mensen die vervloekt zijn. En we hebben met de burgemeester van Madras, dat is nu Chennai, gesproken. Althans de contactmensen voor ons. En die zeiden van, we willen de Dalits helpen. Hij zegt, de Dalits, je mag hun niet helpen. Waarom niet? De goden hebben hun vervloekt. Ze zijn de laagste in de kasten in India. Zij leven niet vlakbij het riool, zij leven op het riool. Wij gaan hun helpen. En wij moeten heel veel dingen invullen voor zo'n land dat zo moeilijk doet als je als christen daar naartoe gaat. Ze wouden eerst een campagne daar doen. Ik zeg, ja, wiens foto komt daar? Ja, van jou. Van mij? Mag je, als ze mij zien dan, met mijn dikke kop. Als ze mij zien, ik zeg, kunnen ze me arresteren? Ja, tuurlijk. Ja, hallo. Zo ver ben ik nog niet hoor. Laat me maar eerst gewoon naar India gaan. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel kijken wat we kunnen doen voor de armen. Maar wat ik u wil zeggen is, wij moeten God dankbaar zijn. Voor het leven dat we hier hebben. Voor de man of de vrouw die God ons gegeven heeft. Heet u tegenwoordig, huwelijken gaan stuk. Men kijkt naar de andere kant. Het gras is groener. Gras is niet groener. Je bent gewoon kleurenblind. Dat is een leugen. God wil hebben dat wij voorspoedig en dat we echt gelukkig zijn. Ook in de kerk, broeders en zusters onder ons. Dat er echt liefde is. Geen geroddel. Weet u wat u moet doen als iemand gaat roddelen? Heb je dat gehoord van die zuster en zuster? Oh, ik ben zo blij dat u dat vertelt. Geef me een hand. Geef me een hand. Dit heb ik gewoon geleerd in onze kerk. Geef me een hand. Waarom dan? Geef me een hand. Dan gaan we samen voor die zuster bidden. Amen. En soms ook hardop. Moet u kijken hoe dat geroddel, hoe dat wordt geminimaliseerd. Ze komen niet meer naar je toe. Je ziet er trouwens goed uit hier van deze kant. God houdt van u. En als u vandaag hier bent en je hebt nog geen levende relatie met de Heer, misschien kun je de hele preek vergeten. God houdt van je. Je zegt, ja, maar ik ben nog niet echt lid van deze kerk. God houdt van je. Ja, maar ik ben nog niet gedoopt en ik spreek nog niet in tongen. God houdt van je. Ja, maar ik weet nog niks van de Bijbel. God houdt van je. Hij heeft het beste met je voor. Oh, ja, maar ik ben nog zo jong. God houdt van je. Ja, ik ben al zo oud. God houdt van je. Oud worden betekent niet dat je niks meer waard bent. Integendeel, in de ogen van de Heer ben je heel veel waard. En ik geloof dat terug moet komen bij de jongeren, dat wij meer respect moeten geven aan de ouderen, wat hun toekomt. Amen. Maar hoe het ook zij, hoe het ook is, ik sluit hiermee. God houdt van ons. Laten we gaan staan, laten we bidden.